Vanavond lezen we met elkaar Hebreeën hoofdstuk 11. En daarvan vers 8 tot en met 10 en 13 tot en met 19. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 tot en met 10, daar staat: door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. En dan vanaf vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was: door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Tot zover dit stukje uit het woord van God. We hebben met elkaar nagedacht over Hebreeën 11, over Abel. Abel die het geloofsoffer bracht. Henoch over zijn geloofswandel. Noach over het geloofswerk. Het geweldige werk wat hij gedaan heeft, het bouwen van de ark. En als we het over Abraham hebben, dan zou ik daaraan willen koppelen geloofsgehoorzaamheid. En dat zie je eigenlijk door het hele leven van Abraham, dat Abraham zijn geloof omzette in gehoorzaamheid aan God. Geloof en gehoorzaamheid kun je niet los van elkaar koppelen. Ik heb u dat vers de vorige keer laten lezen. In Romeinen 1 vers 5, daar staat dat Paulus naar Rome gaat om onder hen geloofsgehoorzaamheid te brengen. Gehoorzaamheid van het geloof, geloofsgehoorzaamheid. En ja, ik denk dat dat heel mooi is, dat we dat in dit stukje ook terug kunnen vinden. Als we het hebben over gehoorzaamheid en geloof en gehoorzaamheid, dan, toen dacht ik vanmorgen direct aan, toen ik hierover nadacht, aan Daniel, zijn drie vrienden. De koning Nebukadnezar zei: jullie moeten allemaal knielen voor het beeld. Maar God zei: je mag maar voor één God knielen, dat ben ik. En daar zie je dan geloofsgehoorzaamheid. Dat gaat dan soms heel ver door. En wat is geweldig dat deze drie vrienden overeind bleven staan en niet wilden knielen voor dit beeld. Nou, geloofsgehoorzaamheid kom je ook heel veel tegen in landen waar christenen verdrukt worden. Waar christenen voor hun geloof vervolgd worden. Geloofsgehoorzaamheid. Nou, als we kijken naar Abraham, dan zie je daar drie woorden achter elkaar komen. In vers 8, daar staat: door het geloof is Abraham, toen hij, en dan staat er, geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken. Het bracht hem in beweging. Drie woorden: hij werd geroepen, hij was gehoorzaam en hij vertrok. Nou, dat vind ik eigenlijk zo mooi in het leven van Abraham. Abraham was bereid om te gaan. Nou, daar staat hij liet Ja, misschien is het goed om dat stukje er even bij te lezen. In Genesis 12, daar kunnen we het terugvinden. Genesis 12, vers 1, 2 en 3. Dat is het begin van Gods plan met Abraham. En natuurlijk ook Gods begin met Israël. Waaruit Abraham waaruit Israël geboren is. In Genesis 12, vers 1, daar staat: De Heere nu zeide tot Abraham: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou, we hebben daar pas over gesproken. Hier belooft God aan Abraham een land. God belooft aan Abraham een volk. En God belooft dat Abraham een zegen zal worden voor de hele aarde. Een wereldwijde zegen. Maar het begint in vers 1. Ga uit uw land. Uw maagschap en uw vaders huis. In de Bijbel wordt heel vaak gesproken van als Jozua het volk voor de keuze zet of Mozes het volk voor de keuze zegt. Mozes bijvoorbeeld, wie willen jullie dienen? De God die aan de andere kant van de rivier gediend werd of de God van Abraham, Isaac en Jacob? Ja? De God van Israël. En als er staat de God die aan de andere kant van de rivier gediend wordt, dan wordt hij de rivier de Eufraat bedoeld. Dan wordt hij niet de rivier de Jordaan bedoeld, maar daar wordt heel duidelijk die rivier bedoeld waar Abraham vandaan kwam. Bij de Eufraat en de Tigris. Daar werden andere goden gediend. Nou, als hier staat dat God zegt verlaat je land, dan betekent dat in de eerste plaats geloof en gehoorzaamheid laat al die afgoden los. Laat die afgoderij los. Ja, dat land en die afgoden, dat hoorden bij elkaar. Laat het land los. Dat is het eerste. Tweede, laat je maagdschap los. En dat heeft te maken met je familie. Je familiebanden moet je loslaten. En het wordt steeds enger eigenlijk, steeds kleiner. Want dan in plaats van je maagdschap, je familieleden, wordt hier ook gezegd, en je vadershuis. En dan krijg je met het gezin te maken. Dan krijg je ook wel misschien wel met het erfrecht te maken. Laat je vaderhuis maar los. En dan is het eigenlijk zo wonderlijk dat, dat wij in dat stukje kunnen lezen dat Abraham eigenlijk uitkeek naar een ander vaderland. Hè? Dat staat in vers 16 van Hebreeën 11. En daar staat: Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Zie je dat staan? Dat vaderland. En staat het ook niet zo mooi in Johannes 14, dat de Heer Jezus zegt, ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. Waar? In het vaderhuis. Er zijn sommige mensen die tot geloof gekomen zijn en letterlijk dat ervaren dat hun geestelijke bloedbanden voor hen nog veel meer betekent dan hun lichamelijke bloedbanden. We zijn als het ware losgemaakt van de wereld. En ze hebben een ander vaderland, een ander vaderhuis. Wat ik zo prachtig vind hier, dat is geloof en gehoorzaamheid. Je ziet dat, en dat staat hier in vers 8 van Hebreeën 11, dat Abraham vertrekt naar een plaats. En dan staat er, hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Dat is het laatste stukje van vers 8. Abraham vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Nou, dan moet je toch wel gehoorzaam zijn, hè? Dan moet je toch wel in gehoorzaamheid, omdat God het zegt. Noach die ging een ark bouwen zonder dat hij het eigenlijk zag wat er zou komen. Hij had een godspraak ontvangen. Nou, en Abraham begint te bouwen. Nou, of Noach begint te bouwen. Abraham die krijgt een godspraak van je moet hier weg. Ja, en zijn familie is misschien nog wel naar hem toegekomen en gevraagd, joh, waar ga je dan naartoe? Kunt u niet een adresje achterlaten? Nee, dat kan ik niet. Ik moet weg. God heeft het aan me even me duidelijk gemaakt. Zonder te weten waar hij kwam. Maar dat betekent eigenlijk dat Abraham zich op dat moment stelde onder de leiding van God. God ging zijn leven leiden. Wij zijn zo vaak bezig om ons leven zo kant en klaar op de rit te zetten, dat wij precies al weten wat onze volgende stap is. En daar gaan we ook helemaal van uit. Maar geloof en gehoorzaamheid betekent ook dat wij ook wel eens op pad gaan zonder te weten hoe morgen de dag eruit zal zien. Ik denk dat het te maken heeft met wat er na Hebreeën in Jacobus staat. Na de Hebreeënbrief hebben we de Jacobusbrief. En daar staat zo prachtig in de 13e vers. Welaan dan, gij die zegt vandaag of morgen gaan wij op reis. Jacobus 4, vers 13. Oh, zei ik het? Wat zei ik? Oh. Nou, Jacobus 4, vers 13. Oké. Welaan dan, gij die zegt vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad. We weten duidelijk waar we naartoe willen. Wij weten het, wij hebben het allemaal wel in de hand. En dan staat er, en wij zullen er een jaar doorbrengen, we weten ook precies hoe lang. We gaan zaken doen, we weten ook wat we gaan doen. En winst maken, we bepalen ook nog of de Heer ons zegent of niet. Neem allemaal zelf. En dan staat er, gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen we leven en dit of dat doen. Ik vind het zo'n mooi vers, hè? Ik vind het zo mooi op Abraham slaan. Abraham die ging zonder te weten waar hij kwam. Hij ging in het geloof. Hij wilde, ja, hij liet God zijn leven leiden. Dat is geloof. En dat zie je heel duidelijk in het leven van Abraham. Abraham ging zonder te weten waar hij komen zou. Abraham zei, Heer, u roept me. Ik ben bereid om te gaan. Het heeft ook ermee te maken, wat ik ook zondag gezegd heb, dat Elisa zei, morgen. Morgen komt er een heel andere dag. En dan is er eten in overvloed, dan is de poort open. Wij denken heel vaak, morgen is een aaneenschakeling van eergisteren, gisteren, vandaag en morgen. Maar bij God is een morgen, een dag, een hele nieuwe dag. En kan ons leven totaal anders zijn. Dat is geloof. Leven vanuit het geloof betekent dat elke dag een dag mag zijn waar God ons leven in leidt. En morgen kan een totaal andere dag zijn. Zonder te weten waar hij komen zal. En wat is het belangrijk, dat als wij vanavond deze dag afsluiten, dat we dan niet zonder meer weten, nou morgen gaat dit en dat en dat en dat. Natuurlijk mag je plannen maken. Maar dat we altijd in ons leven rekening houden met feit, maar het kan ook heel anders zijn. Het kan ook heel anders zijn. Ik weet het niet precies. Misschien leidt de Heer het wel anders. Dat is geloof. Dat is wandelen in het geloof. Geloof en gehoorzaamheid. Nou, het tweede wat mij opvalt hier in het leven van Abraham, dat is geloof en verwachting. Het leven van Abraham stond in het teken van verwachting. Door het geloof. Toen Abraham in het beloofde land aangekomen was, ontdekte hij dat het beloofde land helemaal niet het land was waar hij direct bezit van mocht nemen. Want er woonden heel veel andere volkeren in dat land. En dan staat er letterlijk dat hij als vreemdeling, dat staat in vers 9, door het geloof heeft hij vertoefd, als we weer even terug gaan naar Hebreeën 11, daar staat door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land. Nou Heer, nou ben ik in het land. En toch leefde hij nog steeds als een vreemde daar. Het was nog niet het bezit van hem. Maar, daar staat, hij verwachtte. Hij verwachtte het hemels vaderland. Hij verwachtte de stad met de fundamenten. Nou, zo is het eigenlijk ook bij ons. We zijn tot geloof gekomen. We hebben de belofte van God mogen aanvaarden, maar het is nog niet vervuld. Het is nog niet vervuld. Wij leven nog steeds als vreemden in het land der belofte. Straks komt de vervulling. En daarom staat er van Abraham dat hij woonde, dat staat in de vers 9, hij woonde als in het land der belofte als in een vreemd land. En dan staat er waar hij in tenten woonde. Hij woonde in tenten. Hij was als het ware, vandaag hebben we de Bedouinen daar. Nou, op dezelfde manier heeft Abraham ook in tenten gewoond. Abraham die trok ook van de ene plek naar de andere plek. Hij had geen vaste plek. Ik denk ook aan de heer Jezus, waarvan we kunnen lezen in Matthäus, dat hij geen plek had waar hij zijn hoofd neer kon leggen. Hij leefde ook in een vreemd land. Hoewel het wel het land der belofte was. Want er komt een moment dat Jezus op de troon van David zal zitten. En dan zal dat land der belofte het land van God zijn. Dat mogen we ook vandaag weten. Dit, waar wij vandaag leven, is het land der belofte. Er zal eens een moment zijn dat dit het Messiaanse Rijk is. Maar nu nog niet. Nou, dan lees je dat Abraham in tenten woonde. Paulus, die spreekt ook over, hij woont in een tent. Petrus spreekt ook over de tent waarin hij woont. Zolang wij hier op deze aarde zijn en Christus nog niet teruggekomen is, leven we in verwachting dat het land der belofte ook werkelijk echt in bezit genomen zal worden. Leven we in verwachting, leven we als vreemdeling in tenten en we kijken uit naar de komst van de Jezus. Er was er één die dat geduld niet op kon brengen. En dat was Lot. Lot die had er genoeg van om in tenten te wonen. En wat deed Lot? Die ging in Sodom wonen. En toen die engelen in Sodom kwamen, om Lot uit Sodom te bevrijden, kwamen die engelen toen bij de tent van Lot? Nee. Er was een deur. Lot die woonde in een huis. Lot die heeft zich kennelijk echt gevestigd hier in Sodom, hier in deze wereld. Terwijl Abraham in tenten woonde. Nou, waarvoor kiezen we? Voor Lot of voor Abraham? Abraham die in tenten woonde, die zei van, nee, dit is het nog niet. En Lot die zich thuis wilde voelen en in huizen ging wonen. Nou, dat is het verschil tussen Abraham en Lot. Dus dat is het ene. Abraham die verwachtte dat eens dat land van God het bezit zal worden. Het land der belofte ook werkelijk het land der vervulling zou worden. En tot op dat moment leefde hij dus in tenten. En verwachtte de stad waarvan de ontwerper en bouwmeester staat er letterlijk God is. Verwachtte Abraham nog meer? Abraham verwachtte dus dat land wat God hem zou geven. En dat God hem ook inderdaad gaat geven. Maar Abraham verwachtte nog meer. Hij had nog meer geloof. Hij verwachtte zijn zoon. Abraham keek uit naar de vervulling van de belofte. Je zult een zoon krijgen. En ook deze belofte, die zou vervuld worden. Maar op de tijd van God. En op de manier zoals God dat ook wilde. Ook daarin was Abraham verwachtingsvol in de zoon die zou komen toen Isaac geboren werd. En dan natuurlijk het derde, Abraham verwachtte ook die zegen. En natuurlijk heeft God hem rijkelijk gezegend toen hij hier op aarde leefde. Maar hij werd met name gezegend, hij zal met name gezegend worden toen Christus geboren werd. En Israël, Abraham, wordt met name een zegen voor de hele wereld als straks Christus terug zal komen. En Israël een zegen zal worden in het midden van de aarde. Nou, dat zijn twee thema's in het leven van Abraham. Geloof en gehoorzaamheid. Geloof en verwachting. En nou nog het laatste. Geloof heeft ook alles te maken met liefde. Geloof en liefde. En dat zijn de drie dingen die we in het leven van Abraham terug kunnen vinden. Liefde moet beproefd worden. Moet getoetst worden. Moet getoetst worden op echtheid. Er wordt zelfs gesproken in de Petrusbrief dat ons geloof wel eens beproefd wordt, zodat het mag blijken dat het echt is. En hoe gebeurt het toch dat je zo makkelijk die eerste liefde kwijt kunt raken? Die echte, werkelijke liefde voor de Heer. En heeft de Heer Jezus inderdaad het recht om ons persoonlijk te vragen, joh Petrus, heb je me echt lief? Nou, als je nou naar het Johannesevangelie kijkt, dan zie je dat liefde en geloof, liefde en gehoorzaamheid heel duidelijk bij elkaar horen. In Johannes 14 staat dat. Heel veel mensen denken, ja, als je eenmaal tot geloof komt, dan zijn we niet meer onder de wet. We zijn bevrijd, hè, zoals we vandaag Bevrijdingsdag mogen vieren. En niemand hoeft ons meer te vertellen hoe we het wel of niet moeten doen. We zijn volkomen vrij. Nou, niets is minder waar dan dat. Het geloof is niet vrijblijvend. Het geloof heeft ook alles te maken met gehoorzaamheid en gehoorzaamheid heeft met liefde te maken. En als je dat ziet in vers 15 van Johannes 14, Johannes 14 vers 15, daar zegt de Jezus, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Lief hebben en zijn geboden bewaren. Of als u iets verder kijkt in vers 21, daar staat van Johannes 14 ook, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. Zie je hier ook weer die gehoorzaamheid en de liefde. En dat vind je ook in vers 23 van Johannes 14. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn geboden bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. Ziet u, gehoorzaamheid en liefde. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nou, en die gehoorzaamheid en die liefde, die komen heel duidelijk tot uiting in het leven van Abraham. We zien het, dat het geloof en de liefde van Abraham op de proef gesteld worden. Misschien zijn er, kunt u met mij vier hele belangrijke gebeurtenissen opsommen uit het leven van Abraham, waarvan we er één al besproken hebben, vier hele belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Abraham, waarin je ziet dat God het geloof van Abraham op de proef stelt. En daaruit wil concluderen van Abraham, heb je me werkelijk lief? Ja. Toen hij gevraagd werd zijn zoon te offeren, aan het einde zei God, nou weet ik dat je me lief hebt. En dat was ook gehoorzaamheid en liefde. Komen er zo nog heel even op terug. Ja. Nog een gelegenheid waar je heel duidelijk ziet dat het geloof van Abraham op de proef gesteld werd. Waaruit moet blijken dat hij God werkelijk lief heeft. Nee, dat was Mozes, hè? Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Hij moest lang wachten op Isaac, ja. Het is meer een heel leven eigenlijk, hè? Ja? Dat een vrouw zijn zus was, ja? Eigenlijk zijn er vier gelegenheden en de laatste, die heb jij net genoemd, dat is eigenlijk de climax. Het zijn vier keer iets waarin aan Abraham gevraagd wordt van, je moet het loslaten. Je moet het loslaten. Misschien helpt dat ze. Dat hij met Hagar. Wat moest hij toen loslaten? Ja?
Toen hij voor de keuze kwam te staan, dat van die kant op en die kant te gaan, dat de Heer tegen hem zei: Wees je
Ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat we ze alle drie, alle vier nou wel gehad hebben. God begon met Abraham, je moet je land loslaten. Je moet je familie loslaten. Nou ja, goed. Dat was de eerste test. Ben je bereid om mij te volgen? Ben je bereid om gehoorzaam te zijn? Heb je me werkelijk lief? He? Dat was de eerste test. Nou, dat heeft Abraham gedaan. De tweede test was inderdaad dat hij met Lot op de berg stond. En dat God tegen hem zei, jullie kunnen niet meer bij elkaar blijven. En zijn neef Lot, waar Abraham verantwoordelijkheid voor droeg, die ook met hem meegekomen was, die als het ware als een zoon voor Abraham was, moest Abraham loslaten. Hij zei tegen Lot, Lot, als jij die kant op gaat, dan ga ik die kant op. En als jij die kant op gaat, dan ga ik die kant op, want we kunnen niet meer bij elkaar blijven. En God had hem dat duidelijk gemaakt. Dus dat was die tweede testcase, zou je kunnen zeggen. Die tweede beproeving waarin hij losgemaakt moest worden van Lot. En het derde inderdaad, wat zo gedeeltelijk zo naar voren kwam, dat is dat er een moment kwam dat God tegen Abraham zei, Abraham, nu heb je wel die zoon Ismaël. En vergeet het alsjeblieft niet, Ismaël was wel zijn lijfelijke zoon. Ismaël was wel uit hem geboren. Niet uit Sara, maar wel uit hem. Misschien leek Ismaël wel sprekend op zijn vader. En toen kwam het moment dat God tegen Abraham zei, Abraham, je moet Ismaël wegsturen. Nou, dat zal toch vreselijk geweest zijn. Die zoon waar je 13 jaar mee opgetrokken hebt, die zoon waar je die je geknuffeld hebt, die zoon die zo in je armen opgegroeid is. En dat God op een gegeven moment tegen Abraham zei, Abraham, je moet hem wegsturen. Nou, dan moet je toch wel heel veel van God houden, hè? Nou, Abraham heeft het gedaan. En heeft Ismaël met Hagar weggestuurd. En toen kwam die allermoeilijkste beproeving. Dat God tegen hem zei, jouw Isaac, jouw zoon waar je zoon naar uitgekeken hebt, Abraham, je moet hem loslaten, je moet hem offeren. Nou, zie je de climax? Zie je dat het steeds moeilijker wordt? Het wordt steeds moeilijker. En ik denk dat het in een christenleven ook zo gaat. In een christenleven, er staat letterlijk in de Bijbel, in 1 Korinther 10 staat dat God precies weet wat we aankunnen. Dat God precies weet wat we aankunnen. Hij zal ons niet, staat er letterlijk, boven vermogen beproeven. En dan zie je toch dat de beproeving steeds moeilijker wordt. Maar dat God wil ontdekken van, ben je bereid om mij te gehoorzamen? Hoe ver gaat onze gehoorzaamheid? Geloof en gehoorzaamheid. En ja, misschien is het best wel eens goed om ons vanavond persoonlijk af te vragen, hoe ver gaat onze gehoorzaamheid? Hoe ver gaat onze liefde? Waar haken wij af? Kijk, het eerste is dat je de wereld loslaat. Daar begon het mee. Het tweede is, als hij Lot los moet laten, en we weten hoe Lot eigenlijk zich zo aangetrokken voelde bij Sodom, dan heeft het te maken met niet alleen de wereld, maar wereldgelijkvormigheid loslaten. Met Ismaël gaat het dat je als het ware je eigen vlees, want hij heeft Ismaël niet verwekt vanuit Gods belofte, maar vanuit zijn eigen doen, zijn eigen vlees. Nou, dan komt dat derde inderdaad, dat je je eigen vlees, dat je jezelf los moet laten. Nou, en dan als vierde is dat je het allerliefste wat je hebt los moet laten. Kijk, wij krijgen wel eens iets van de Heere God. En de Heere God had Isaac aan Abraham gegeven. Dat was zonder meer bij God vandaan. En wat, ik zeg het wel eens meer, wat wij dan heel vaak doen, als wij iets van God krijgen, dan knijpen we gelijk onze handen dicht. Zo, dat is van ons. Maar Abraham moest leren om zijn handen open te houden. Hij zei, het is van u. Het is van u, het is niet van mij, het is van u. En ja, dan komt natuurlijk die hele moeilijke vraag naar ons toe. Zijn wij bereid om onze Isaacs aan de Heer te geven? En te zeggen, Heer, het is van u. Het is niet van mij. Het is van u. U snapt wel, dat is het allermoeilijkste. Dat is het allermoeilijkste wat je in je leven mee kunt maken. Het is van u. Het is niet van mij. En zo heeft, zo heeft God aan Abraham geleerd wat het betekent om, om werkelijk gehoorzaam te zijn. Dat is geloof. Geloof houdt niet zo makkelijk, niet zo heel snel op, hè? We zeggen zo vaak, oh ja, we geloven het wel. Maar geloof, dat is, dat is een hele weg, hè? Dat is een heel groei in je leven. Ja.